Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
De schriftlezing van vanmorgen vindt u in het evangelie naar Marcus. En we lezen Marcus 9 en de versen 14 tot en met 29. Dus we lezen Marcus 9, de versen 14 tot en met 29. En dan lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En toen hij, dat is Jezus, bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote menigte om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen, toen heel de menigte hem zag, waren zij ontdaan en zij snelden naar hem toe en begroeten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knast met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem en toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen, om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was. En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op en hij stond op. En toen hij in huis gegaan was en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders eruit gaan dan door bidden en vasten. Tot zover de lezing uit Gods heilig en dierbaar woord. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie van u gaat er ook graag op vakantie, misschien straks met wintersport, of misschien bent u al op wintersport geweest, naar de bergen? Want wat kun je dan een adembenemend uitzicht hebben? Als je dan op de top van zo'n berg staat. En wat kun je onder de indruk komen van Gods schoonheid en de schepping. En daarom is het ook niet zo vreemd dat in de Bijbel zie je heel vaak dat God zich ook openbaart bij of op een berg. Dan noem ik maar even de berg Sinaï, waar God de 10 geboden gaf. De berg Moria of de berg Karmel. En ook van onze Heer Jezus lezen we dat hij regelmatig de berg opging om tot zijn hemelse vader te bidden. En moet u weten, de geschiedenis die we zojuist gelezen hebben, die speelt zich ook af na zo'n indrukwekkend gebeuren op een berg. Namelijk de verheerlijking op de berg, waar 3 van Jezus' leerlingen de Heer Jezus gezien hebben in al zijn heerlijkheid. Maar nu zijn die discipelen ook nog maar net beneden. Hè, of ze komen al in aanraking met hun medediscipelen die het maar niet lukt om een jongen te bevrijden van een demon. En eigenlijk, gemeente, kan het contrast hier niet groter zijn. Want na die bergervaring hebben we nu al weer een dalervaring. En we ontmoeten dan ook vanmorgen die wanhopige vader die zijn bezeten zoon bij de discipelen gebracht heeft. Maar die discipelen die kunnen eigenlijk helemaal niets voor die man en ook voor die zoon betekenen. En daarna volgt dat gesprek tussen die vader, die wanhopige vader en de Heer Jezus. En dat gesprek dat wil ik vanmorgen in de preek centraal zetten. En ik heb boven de preek gezet een wanhopige vader ontmoet. En hij ontmoet in eerste plaats machteloze discipelen. In de tweede plaats ontmoet hij zijn machteloze zelf. En op de derde plaats mag hij een machtig heiland ontmoeten. Dus een wanhopige vader ontmoet machteloze discipelen, zijn machteloze zelf en een machtige heiland. Beginnen we bij het eerste punt. Een wanhopige vader die ontmoet machteloze discipelen. Ja, gemeente, hadden ze zo'n topervaring gehad, hè, in hun geloofsleven. Maar nu moeten ook Johannes, Jacobus en Peter zich ook weer bij die andere discipelen voegen. En dan worden ze dus meteen alweer geconfronteerd met een zeer schrijnend geval van een jongen die als een klein kind al door een demon wordt aangegrepen. En even tussendoor hebben boven de vertalers hebben boven deze perikoop gezet dat het hier om de maanzieke knaap gaat. En dat is eigenlijk een opschrift dat is overgenomen waarschijnlijk van Matthäus. Maar we lezen hier dat het gaat om een jongen die bezeten is. Maar dat wordt dus in Matthäus wat dat dus maanziek genoemd. En maanziek is eigenlijk een gangbare term voor die tijd en voor epileptische aanvallen of psychotische aanvallen. Zo zouden wij dat tegenwoordig noemen. Maar tegelijkertijd zie je dus ook dat er ook kwade machten achter kunnen zitten. Maar waar het om gaat, gemeente, is dat het hier dus gaat om een heel schrijnend geval. En de leerlingen, die worden dus geconfronteerd met de machteloosheid van hun mededisciplen. En ook de machteloosheid van zichzelf. En want het lukt ze maar niet om die jongen te bevrijden van die demon. In de gemeente, ik weet niet of dat ook nou voor u herkenbaar is, maar we kunnen in ons geloofsleven, we kunnen toch van die heerlijke momenten hebben. Dat je als het ware op de geloofsbergen staat. Dat je gesterkt bent, dat je gevoed bent onder het woord van God of door de sacramenten. Dat je heerlijk gezongen hebt. Dat je aangeraakt bent door de Heilige Geest. Dat je een nieuwe belofte gedaan hebt om helemaal voor de Heer te leven. Dat je als het ware zingend de kerk uitloopt. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Nou, gemeente, dat zijn van die heerlijke momenten. Hè? Dat zijn ook allemaal momenten die we in ons leven zo nodig hebben. Nou ja, als dan de zondag weer voorbij is en de maandag begint weer, dan duikt er ook in ons leven, kan dan weer de maandagziekte opduiken. Nee, allerlei kleine en grote zorgen die binden zich weer in ons leven aan. En dan lijkt het net alsof we van die heerlijke geloofsmomenten, dat er eigenlijk niets meer van over is. Thuis wacht misschien dat moeizame huwelijk. De zorgen voor je kinderen. Iemand van wie je houdt, die is ongeneeslijk ziek. Je kunt de druk op je werk niet meer aan. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb tijdens mijn stages, heb ik ook pastoraat mogen doen. Heb ik mensen bezocht. En dan kom je er ook wel achter dat elk huisje heeft zijn kruisje. En als je dan die verhalen hoort, je kan je soms zo machteloos voelen. Je kan je dan net zo als die discipelen voelen. En het eerste wat je ook wel moet leren bij pastoraat is dat je kan de nood niet oplossen. Je kan de problemen van de mensen niet wegnemen, hoe graag je het ook zou willen. Ja, je kan er niet voor zorgen dat huursproblemen opgelost worden, dat de jongeren weer naar de kerk gaan. En hoe graag je dat ook wilt. En hoe sterk je het ook van jezelf verwacht. Nou, wat je wilt iets voor de mensen betekenen. Je wilt ook de nood oplossen. En misschien herkennen de broeders dat ook wel als u op huisbezoek gaat. Dat je misschien ook wel eens afvraagt, ja, waar heeft het nou eigenlijk, wat heeft het nou eigenlijk soms voor zin? En die discipelen, die hoopten ook iets te kunnen betekenen. En die vragen ook, waarom konden wij de demon nou niet uitdrijven? En want die menigte en die vader, die hadden zulke hoge verwachtingen van die discipelen. En wat hadden die discipelen niet de Heer Jezus Christus als hun meester? En hard klinkt dan ook dat verwijt van die vader. Maar ze kunnen het niet. Ze kunnen het niet. Een gemeente, wat mij nou opvalt, is dat die vader, die zegt niet van, ik heb mijn jongen bij uw discipelen gebracht. Nee, die vader die zegt, ik heb mijn zoon bij u gebracht. Bij u. Ja, die discipelen die worden zozeer in verband gebracht met hun meester, dat die vader zegt tegen de Heer Jezus, ik heb mijn zoon bij u gebracht. En eigenlijk is het ook net alsof die vader tegen de Heer Jezus zegt, het is u niet gelukt om mijn zoon te redden. En horen we dat ook vandaag de dag niet, gemeente. Nee, als er dan een God is, en als die God dan liefde is, waarom is er dan nog zoveel oorlog? En waarom wordt mijn kind dan zo ziek? En mensen buiten, maar ook mensen binnen de kerk, wij kunnen die vragen ook hebben. Wij kunnen ook met die vragen, we kunnen ook met die verwijten rondlopen. En wat is er nou over van alles wat je dan zondag aan zondag hier hoort, of wat je zelf staat te preken? En waar is dan dat koninkrijk waar de Heer Jezus over sprak? Waar moet je dan heen als de gebrokenheid van het leven op je afkomt? En inderdaad, dan is er maar één weg. En dat is naar de Heer Jezus. Maar we hoeven op de eerste plaats ook van Hem geen troostende en bemoedigende woorden te verwachten. Hè? Want wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Nee, de Heer Jezus die zegt niet, nou, ik begreep heel goed dat het zwaar voor je is. En ik snap ook best wel dat je niet aan de verwachtingen kunt voldoen van de mensen buiten en binnen de kerk. Nee, de Heer Jezus die komt er in de eerste plaats best met een hart verwijt. Hij heeft er genoeg van. Hij zegt, hoe lang zal ik u nog verdragen? Het is net alsof de Heer Jezus eigenlijk de bal weer bij ons teruglegt. De Heer Jezus die wijst hier het ongeloof aan. Want de Heer Jezus die legt altijd eerst, hij legt de vinger op de zere plek hier. En want de woorden van Christus kunnen scherp zijn als dat tweesnijdende zwaard. En dat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Die zegt, Gods woorden die zijn zo scherp als een tweesnijdend zwaard dat dwars door je ziel kan snijden. En wat is het dan ook nodig, gemeente, dat we ook die scherpe woorden van onze Heer Jezus Christus, dat we ze serieus nemen. Want u weet toch ook, dat zachte heelmeesters, die maken vaak stinkende wonden. En we mogen geloven dat de Heer Jezus geen zachte heelmeester is, maar dat Hij een volkomen zaligmaker is. En de Heer Jezus laat dan ook merken, en hoezeer hij zich ook ergert aan dat ongeloof van die mensen om hem heen. En dan moet u weten, hè, de Heer Jezus die citeert hier uit het boek Numeri. En dan citeert hij uit de geschiedenis waarin God ook zijn ongenoegen uitspreekt over dat ongehoorzame en het ongelovige volk van Israël. En want de Heer had dat volk toch dag in dag uit verzorgd, had het door de woestijn geleid. En nog steeds is het niet genoeg voor ze. Nog steeds blijft het volk zeuren. En dan moeten we ook altijd weer naar onszelf kijken. Hè? Want hoe goed is de Heer niet voor ons? Onverdiend goed. En we kunnen toch vaak zo twijfelen aan zijn zorg, aan zijn liefde. En doen we de Heer daar dan ook geen verdriet mee? Maar gemeente, we mogen ook zien nadat de Heer Jezus deze scherpe woorden heeft uitgesproken. Dan zegt hij ook tegen die vader, breng hem, breng uw zoon, breng hem hier bij mij. En want als de scherpe woorden van de Heer Jezus in ons leven klinken, dan is dat niet om ons weg te jagen. Maar de Heer Jezus die doet dat om u tot hem te roepen. Ja, want ik zei het al, Jezus' woorden zijn als een scherp mes. Maar dat is ook bedoeld om het verkeerde uit je leven weg te snijden. Dat is bedoeld om u te genezen. Ja, want als er iets verkeerds in ons lichaam groeit, dan hopen we ook dat de chirurg het weg kan nemen. En zo is het eigenlijk ook een beetje in het geestelijk leven. En als er verkeerde dingen in ons leven zijn, in onze gedachten, dan is het nodig dat aangewezen wordt. Dat het ook weggenomen wordt hè, door het scherpe mes van Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat kan pijn doen, dat is ook een proces in je leven. Maar dan mag je wel weten dat je in vertrouwde handen bent. En daarom zegt hij dat Jezus ook tegen die wanhopige vader. Hij zegt, breng hem hier bij mij. En de vader doet dat en dan komt hij ook zichzelf tegen. En dan zien we in ons tweede aandachtspunt. Een wanhopige vader ontmoet zijn machteloze zelf. Ja, gemeente, als de Heer Jezus Christus in uw leven komt, dan wil dat niet zeggen hè, dat al onze problemen als dat sneeuw voor de zon verdwijnen. En want geloven, dat is geen magische kracht. En helaas, dat is een gedachte die nog wel eens leeft. In bepaalde kringen wordt ook gezegd, als je nou maar genoeg geloof hebt, dan kun je alles bereiken. Als je nou maar gelooft hè, dat de Heer Jezus jou kan genezen, dan zal hij je ook wel genezen. En vaak wordt deze geschiedenis dan ook gebruikt om die bewering ook te verdedigen. Want we hebben gehoord, de Heer Jezus, hij zegt toch, alles is mogelijk voor wie gelooft. Dus als je dan maar gewoon genoeg gelooft, dan kun je toch alles bereiken in je leven. Nou, je moet uitstappen in geloof en dan kun je grote dingen doen. Maar gemeente, wat zijn er heel veel mensen toch bedrogen uitgekomen. Teleurgesteld geraakt met deze gedachtegang. Sommigen hebben zelfs de kerk, misschien zelfs het geloof wel achter zich gelaten. Veel mensen voelen zich schuldig. Omdat ze dan niet het geloof kunnen opbrengen wat anderen dan schijnbaar wel kunnen opbrengen. En misschien zitten hier ook wel jongeren of ouderen die nog niet die stap hebben gemaakt naar het doel van belijdenis. Omdat je misschien bang bent dat je geloof niet voldoende is. Maar weet je wat het nou is met dat geloof van ons? Dat schiet altijd tekort. En daarom, gemeente, haal ik ook zoveel troost uit het antwoord en wat die vader dan aan de Heer Jezus geeft. Want eigenlijk is het een belijdenis, maar in die belijdenis zit ook een gebed. En wat die vader, hij zegt, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Ja, die vader die beleidt dat hij in de macht van Jezus gelooft. Maar tegelijk voelt hij ook dat ongeloof opkomen. En bidt hij ook dat het ongeloof, dat het niet zal winnen van zijn geloof. En dan weet ik natuurlijk niet of u ook die strijd herkent. Maar als ik voor mezelf mag spreken, dan herken ik die strijd wel. En daarom is het antwoord van die vader zo'n troost. En want deze vader, hij kan eerlijk zijn tegenover de Heer Jezus. En met dat weinige geloof dat die vader heeft, klampt hij zich aan de Heer Jezus vast. En dat leert mij, gemeente, dat wij geen krachtpatsers hoeven te zijn in het geloof. Als we maar met dat kleine beetje geloof, dat nietige geloof wat je hebt, als je maar opziet naar de Heer Jezus Christus. En dat is wat de Heer Jezus ook vandaag weer van ons vraagt. En daar ben ik heel blij om, gemeente, want dat betekent dat ik ook met mijn weinige geloof, dat ik ook bij de Heer Jezus mag horen. En want elk kind van God zal zichzelf ook een keer tegenkomen. En dan zie je van jezelf dat het geloof, ja, dat het soms zo weinig voorstelt. Ja, kijk, als je op je geloofsbergen bent, dan denk je inderdaad de hele wereld aan te kunnen. Maar wat is er nou, wat kan er van over zijn, hè, als je dan in de dal van je leven bent? Als je weer wordt aangevochten. En daarom is het zo'n troost, hè, dat we hier zien, hè, de Heer die kijkt niet naar de hoeveelheid geloof die wij hebben voordat hij onze gebeden verhoort. Nou, u kent vast ook wel de geschiedenis, hè, dat de discipelen bij de Heer Jezus komen. En dat ze aan de Heer Jezus vragen, Heere, geef ons meer geloof. En ik denk dat dat een vraag is die wij ook wel eens stellen. En dat we denken, Heer, als u ons nou eens wat meer geloof gaf, dan zou het allemaal wel wat makkelijker zijn. Dan zou ik ook wel kunnen doen wat u van mij vroeg. Maar de Heer Jezus die zegt dan tegen die discipel, en hij zegt het ook tegen ons, dat geloof van dat mosterdzaadje, dat genoeg is. Als we maar weten op wie we met dat kleine, ons kleine geloof kunnen vertrouwen. En want die vader, die geeft zich ondanks zijn twijfels en het ongeloof dat hij ook voelt, geeft hij zich toch over aan onze Heer Jezus. En in deze geschiedenis kom je heel vaak het woord kunnen tegen. En we lezen de discipelen die kunnen de demon niet uitdrijven. De man die vraagt aan de Heer Jezus, maar als u iets kunt doen. En de Heer Jezus vraagt weer aan de man, als u kunt geloven. En dan wordt hier in het Grieks het woordje dynamai gebruikt. En dynamai, dat betekent eigenlijk zoiets als de kracht hebben om. Dus de Heer Jezus vraagt aan die vader, hebt u nou de kracht om te geloven? En die vader die weet eigenlijk niet. Niet of nauwelijks. Maar die vader die weet wel dat die man die voor hem staat, dat de Messias is. Dat het de Heer is. En daarom zegt hij het ook, hè. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En wat zegt de Heer Jezus dan? Hij zegt de Heer Jezus dan tegen die vader, nou beste man, dat geloof van jou is niet genoeg. Het is wat karig. Misschien moet je eerst eens even naar huis. Moet je zorgen dat je wat meer geloof krijgt. Anders kan het je niet redden. Anders kan het je zo niet redden. Nee, gemeente, dat zegt de Heer Jezus niet. We lezen het, hè. De Heer Jezus bestraft onmiddellijk die boze geest, die die jongen al zo lang kwelt. En de Heer Jezus, hij ontfermt zich over die vader en over die zoon. En die man, die herkent dan ook dat de Heer Jezus zijn redder is. Dat de Heer Jezus zijn Heer is. En dat, gemeente, dat is nou geloof. En dat je de Heer Jezus Christus erkent als je redder. En als je Heer. Ja, we hebben aangevochten. Een aangevochten geloof. Maar toch, dat is geloof. En dan zien we het ook, hè? Die jongen wordt genezen. En wat misschien nog wel veel mooier is, hè? Die vader die leert een machtig heiland kennen. En dat is ook ons derde en laatste punt van morgen. Een wanhopige vader die ontmoet een machtige heiland. Ja, gemeente, ik zei het al, wij kunnen van die topervaringen hebben in ons geloof, maar we hebben ook allemaal die dalervaring. En als we deze geschiedenis in Matteüs zouden lezen, dan zegt de Heer Jezus dat het kleinste geloof, hè, dat geloof van dat mosterdzaadje, dat in staat is om bergen te verzetten. En wat bedoelt de Heer Jezus dan daarmee? Nou, de Heer Jezus bedoelt dat we de ervaringen die we opdoen in de bergen van ons geloofsleven, dat we die als het ware ook mee kunnen nemen naar de dalervaringen in ons leven. Als we maar op onze Heer Jezus Christus vertrouwen. En als we het dan maar niet te veel van onszelf verwachten. Ja, want ook in de dal van je leven mag je weten dat de Heer Jezus ook dan met je meegaat. Misschien juist daar wel. Ja, juist als die twijfel toeslaat en je niet weet waar God nou precies in je leven is. En in het dal wordt ook van ons gevraagd om het vol te houden. Juist daar moet je ook blijven bidden. De Bijbel blijven lezen. De samenkomsten bezoeken. Want de Heer heeft beloofd dat er zegen vanuit gaat. En ze zeggen het, de Heer die werkt door de middel. Daarom is het zo belangrijk dat we trouw blijven onder zijn woord, onder de sacramenten. Tegenwoordig zijn zoveel mensen op zoek naar spannende ervaringen of geloofservaringen. Ook ervaringen in je geloof. En ik begrijp het ook wel, maar we moeten niet leven van ervaringen. We moeten leven van de woorden die uit Gods mond uitgaan. We mogen elke dag weer dat woord openen. Nee, want hoe wordt die jongen nou genezen? Ja, door het spreken van de heiland. Nee, want de Heer die geneest ons leven, doordat hij ons leven aan het woord komt. En dan is het bijzonder, hè, we zien dat die vader dan zijn zoon terugkrijgt. Maar wat nog veel mooier is, hè, die vader, hij ontvangt ook de zoon met hoofdletter. Hij ontvangt de Heer Jezus in zijn leven. En dat zien we, hij noemt de Heer Jezus, hij zegt Heer. Dus eigenlijk wordt die jongen gered, maar die vader die wordt ook gered. En tenslotte, gemeente. De discipelen, ze wilden zo graag weten, hè, waarom ze nou niet lukte om die jongen van die demon te bevrijden. En dan geeft de Heer Jezus een kort, maar ook een krachtig antwoord. Hij zegt, dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. En er zijn ook handschriften die zeggen dan alleen bidden. Maar waar het om gaat hier is, het gaat hier om totale afhankelijkheid van koning Christus. En want bidden is ook jezelf toevertrouwen. Jezelf toevertrouwen aan God en dan vragen wat je nodig hebt. Dat je zelfs ook met dat kleine beetje geloof dat je overgeeft aan Hem. En dat je dan ook bidt, ik geloof Heer, maar komt u alsjeblieft mijn ongeloof te hulp. Ja, de discipelen die willen het zo graag zelf doen. En ze vergaten aanhoudend te bidden. En vergeten wij er ook niet vaak, hè, dat we bidden misschien wel één of twee keer, maar we willen het ook zo graag zelf doen. We gaan een situatie zo gauw te lijf zonder dat aanhoudende gebed. Het is ook heel moeilijk, hè? Het is ook heel moeilijk om de controle uit handen te geven. Maar weet je wat het is? In het geloof moeten we leren om alleen op de Heer Jezus te vertrouwen. Om op Hem alleen te durven bouwen. Ja, want het is vaak struikelend achter de Heer Jezus aan. In de bergen, maar ook in de dalen van je geloofsleven. En dan altijd weer belijdend en biddend. Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.